Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Jawel, we bevinden ons nog steeds in Kortemark. Er valt hier natuurlijk ook heel wat te ontdekken. In de eerste aflevering hebben we ruimschoots plaatsgemaakt om de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis, wat beter te leren kennen. We mochten al in gesprek gaan met moeder Goddelieve Vlamink, de algemene overste van de congregatie van de huizen in Kortemark en Dadizelen. En vandaag, zoals beloofd, gaan we nog in gesprek met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die in een van de afgelopen jaren haar ja-woord hier heeft gegeven in een eeuwige professie. Voor eens en voor altijd het leven gegeven aan het apostolaat, aan de kinderen die hier onder de vleugels van de zusters terechtgekomen zijn en aan Jezus Christus. Maar dat was niet een eenvoudige weg, of geen traditionele weg, zullen we dan maar zeggen. Nee, het ging van opstandigheid naar aanvaarding, naar beminnen, naar ja-woord. En dat mogen wij ontdekken. Wij gaan namelijk met haar in gesprek en ontdekken het zo. Daarna zullen wij op onze zwarte fiets springen, het zwarte stalen ros dat voor ons klaarstaat en dat onze in de eerste plaats helemaal naar Roeselare zal brengen. Vorige keer zei ik al, dat heeft te maken met Rodenbach. En dat is niet enkel een bier, maar dat is de naam van een familie die een grote invloed heeft uitgeoefend in Roeselare en in omstreken. Dat gaan wij vandaag ontdekken. En we houden ook halt bij een heus kasteel, het kasteel van Rumbeke. We mogen er al van dromen en er naar vooruitkijken. Eerst gaan we luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met zuster Catharina. Ondertussen, dierbare luisteraars, hoorden we al van de gastvrijheid die tekenend is voor de zusters van liefde. En dat is iets wat we iedere keer weer mogen ervaren als we naar hier komen. En ondertussen zit ik naast zuster Catharina, een van de jonge zusters die de congregatie telt. Hè? Want zoals al eerder werd uitgelegd, is het zo dat er een tijdje geen roepingen zijn geweest, zowat 20 jaar. En dan zijn er plots eigenlijk een aantal roepingen geweest. Zo, hè? En u behoorde tot die groep die binnengetreden is. Kunt u zichzelf even voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben zuster Catharina, ik ben ondertussen 35 jaar oud. Ik ben afkomstig van Vlaams-Brabant. Als 16-jarige ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met de Zusters van Liefde, omdat ik hier op het internaat terechtkwam. Thuis zijn we niet echt praktiserend opgevoed geweest. Ik heb het hier leren kennen. En ik ben afkomstig uit een gezin waar ik de oudste was. Dus ik had nog een jongere broer en een jongere zus. Mijn hobby's, ik weet niet of dat zo interessant is, wat al mijn hobby's vroeger waren. Ik was redelijk sportief, zwemmen, lopen, fietsen, maar vooral paardrijden ook. Ik hield ook wel van schilderen, van tekenen, dat waren ook zo'n beetje mijn bezigheden. Ik denk dat dat het voornaamste is.
Ik hoor toch wel een heel actief leven dat u had, ja, waarmee ik niet wil zeggen dat uw leven minder actief is geworden, want ik betwijfel het ten zeerste. Maar paardrijden, dat lijkt mij wat moeilijker. Ik heb nog geen paard hier in de gang gezien.
Nee, helaas niet, nee. Ik ben al een paar keer geopteerd. Het zou nog handig zijn voor het gras hier af en toe een keer wat bij te werken, maar dat is mij tot nu toe niet gelukt om hier een paard in huis te krijgen.
Ja, en het grasmachine is niet onmiddellijk een goede vervanger, denk ik, om dat te doen. Het is een mooie plaats waar we hier zijn. Was het voor u onmiddellijk duidelijk dat dit de plaats was waar God u riep?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben naar het internaat gebracht geweest omwille van wat moeilijker gedrag. Dus het ging wat moeilijker op school, thuis ging het ook wat moeilijker. Dus mijn ouders hadden het gevoel dat ze een beetje de grip op mij verloren. En hadden dus zonder mijn weten mij ingeschreven hier op het internaat. Dus dat is via een collega geweest van mijn moeder. Dus eigenlijk als de grote vakantie gestart was, hadden ze mij gezegd van jij keert niet meer terug naar jouw gewone school. In september start jij in Kortemark. Dus ook ja, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, dat was redelijk wat afstand. Dus er was heel veel opstand in mij. Dus ik had mij ook voorgenomen, ik start in september en ik doe er alles aan om hier zo snel mogelijk buiten te geraken. Mij niet goed te gedragen, een beetje de etter uit te hangen. En ja, dat is me niet echt gelukt, want ik ben hier nog. En de reden, ik weet niet, dus er is een opstand in u en ik ontmoette de eerste zuster. En je blijft zo van, ik weet waar ik naartoe wil. Mijn doel is, ik word hier zo snel mogelijk buiten gesmeten. Dus mijn contact naar de zusters was niet bepaald heel vriendelijk, maar de zusters bleven altijd vriendelijk naar mij toe. En dus de eerste zuster die ik toen ontmoette was zus Pascal. En die had mij toen ook een goeie dag komen zeggen op mijn kamer. Dus ik had me al opgesloten op mijn kamer, mijn ouders had mij afgezet en ik dacht van geen contact. Dus maar die zuster kwam binnen, was heel vriendelijk. Ik dacht van oké, tof, maar nee, ik moet volharden, weet je. We waren nog geen 2 uur op het internaat, ik moest me al echt voornemen van nee, we gaan volharden. Maar zus Pascal, die bleef vriendelijk. Ze vroeg ook achter mijn naam. Mijn geboortenaam is Svenja. Vele mensen konden dat heel moeilijk uitspreken. Dus zij vroeg ook achter mijn naam en ik dacht van ik heb echt geen zin om 10 keer mijn naam te herhalen. Dus ik dacht van, ach ja, Svenja. Ah, Svenja. Van de eerste keer correct. Ah, een mooie naam, zei ze. Allee, Svenja, goedenavond en slaap wel en tot morgen. Hè. Ik dacht van, maar zij is wel echt vriendelijk. Hè. Dus 's morgens zat ik aan de ontbijttafel met andere studenten van het internaat. En ze komt zij mij begroeten aan tafel. Goedemorgen, Svenja. Ik kan moeilijk toegeven dat dan voor mij eigenlijk al... Ja, het ijs was al gebroken. Ik dacht van, ja, dit kan toch niet, weet je zo. Allee. En ik bleef maar zo onbeleefd. Oh ja, onbeleefd, afstandelijk. Dus, maar dat heeft niet lang geduurd. Al heel snel heb ik me daar echt thuis gevoeld op het internaat. Ik had goede vrienden, heb de tijd van mijn leven beleefd op het internaat. En ik had een vriendin die aangesloten was bij de Bron. Dat is een gebedsgroep hier op het internaat. En die vroeg, allee, doe eens mee. Neem een keer deel aan deze gebedsgroep. Ik heb dat gedaan. Het heeft bij mij ook wel een impact gehad, laat maar zeggen. Het geloof was voor mij niet heel vreemd, maar wij praktiseerden thuis ook niet. Het enige wat dat ze ons leerden, was voor het slapen gaan een gebedje. Dus wij gingen niet naar de Eucharistie. Ik kon met moeite tot onze vader, het wees gegroet. Dus voor de rest deden wij niks. Dus ik moet zeggen, die gebedsgroep, dat trok mij echt wel aan. Dat trok mijn interesse. Ook de ochtendwijding, de avondwijding die de zusters deden. Dus ik begon mij meer en meer te verdiepen. Ik stond daar meer en meer voor open. En dit is de eerste keer dat dan voor mij duidelijk werd van... Oh, hier wordt precies meer van mij verwacht. Was toen ik 16 was en de eerste keer dat ik deelnam aan de jongerendagen. Dus dat waren jongerendagen voor jongeren van het internaat, maar ook van buitenaf. Uitnodigingen werden toen verstuurd. Ik ging daar toen voor de eerste keer naartoe. En daar, ik denk na 2 dagen of zo, dat ik 's nachts echt dacht van... Ja, dat gebedsleven, dat leven van de zusters, dat trok mij echt aan van... Waarom zou jij dat niet doen? En dan dacht ik van, nee, wow. Want ik had echt al zo mijn plannen van hoe dat ik later mijn leven wil hebben. Ik wil trouwen, kinderen hebben. En je bent daar echt wel actief mee bezig, van hoe dat het... je toekomst ziet. Dus, en dat was echt wel even zo'n spelbreker. Dus ik heb daar in het begin heel erg tegen verzet. Tot als gevoel van, ik kan niet. Dat is een strijd dat ik niet aan kan. Waardoor dat je eigenlijk eraan overgeeft. En met gevolg dat ik hier nog steeds ben, als religieus ondertussen.
Ja, echt een hele mooie getuigenis. Die rebellie die je in het begin hebt ervaren, het is al een aantal keer ook hier in de gesprekken naar boven gekomen... De zusters van liefde, die liefde is heel belangrijk.
Wel, dat is vooral hetgeen dat mij, dat bij mij ervoor gezorgd heeft dat het ijs brak. Want jij bent wel opstandig en wat dat te verstaan is dat de tegenreactie zou zijn van, ja, ze worden ook boos omdat ik boos ben. Maar dat was precies, zij lieten het ijs breken door juist die vriendelijkheid elke keer weer. Elke keer die liefde wel en desondanks dat ik hen niet vriendelijk bejegende, dat zij dat wel beantwoorden wel met vriendelijkheid, waardoor dat je uiteindelijk zegt van ja, ik geef mij gewoon, het is oké. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, als zuster van liefde, dat je ja, die liefde uitstraalt en dat je ook die liefde laat tonen aan jongeren die misschien ook op een of andere manier gekwetst zijn geweest in hun leven, waardoor dat die terug een vertrouwen kunnen opbouwen. Ja, juist door die liefde, juist door terug een vertrouwensband op te bouwen.
Ja, want de jongeren die hier terechtkomen, hè, zijn niet alleen ja, jongeren die uit problematische opvoedingssituaties komen. Het is een mengeling aan een tal van ja, jongeren die op een of andere manier ofwel nood hebben, zoals jij dat had, aan internaatsleven. Toch wel een radicale beslissing van uw ouders om dat te doen. Hoe was het om in zo'n groep terecht te komen van jongeren die op een of andere manier allemaal hun gebrokenheid meebrengen naar hier?
Ik denk, voor mijzelf heb ik mij daar juist heel erg thuis in gevoeld. Omdat je wordt niet veroordeeld of je wordt niet scheef bekeken. Iedereen heeft zijn mankementen in het leven. Iedereen heeft zijn brokken, de scherven die ze hebben. En juist door er als in zo'n groep te komen, het is ook niet altijd evident. Er zijn ook struggles. Ieder verwerkt zijn probleem op zijn manier. En in een groep waar dat je elkaar niet hebt uitgekozen, is dat niet evident. Dus er zijn ook soms wel struggles geweest en ruzies en zo. Dat je achteraf denkt van, allee, weet je, we hebben daar serieus ruzie over gemaakt, als groep dan. Maar toch voelt je je op een of andere manier veilig, omdat je in een groep terechtkomt die je weet waar, ja, dat je gekwetst geweest bent, die beseft, die begrijpt hoe dat je je voelt, dat je ook slechte momenten hebt en je haalt elkaar ook elke keer weer erboven. Dus desondanks dat er soms ook ruzies kunnen zijn, zijn dan ook momenten dat je het echt opneemt voor elkaar. En als er een moeilijk weekend is geweest, of er zijn moeilijkheden geweest, of je krijgt een slechte telefoon, iedereen weet hoe dat je voelt. Dus zij kunnen perfect aanvoelen hoe dat je dan met elkaar moet omgaan. En dat zie je ook, zelfs nu als opvoedster hier in het internaat, heb ik een prachtig voorbeeld ervaren bij kinderen die nog zoveel kleiner zijn dan ik toen was. En dat was het moment dat er een kindje bij mij in de leefgroep terechtkwam. Ze was 3 jaar en dat was een scheiding met haar begeleidster van toen. Dus er waren veel traantjes, ze bleven bij mij achter. Dus ik probeer dat kindje wel te troosten, want het zijn andere kinderen die dat tafereel ook zien en die op zo'n spontane manier dus naar mij toekomen en dat kindje kunnen troosten. Dus dat je ook merkt van, zij weten hoe dat het voelt om in zo'n situatie te zitten en zij weten haar fijn wat dat ze eigenlijk moeten zeggen om een kindje te troosten. Dus die kindjes die toen kwamen troosten, waren op dat moment 6 en 7. Dat je zegt van, allee, wij hebben dat als jongeren toen meegemaakt, maar zo'n kinderen, allee, was nog een keer een voorbeeld van, je hebt elkaar nodig om hierdoor te geraken ook. En ik zeg dat ook heel vaak in de groep, als er wat problemen zijn, als ik als opvoedster moet functioneren, en ik merk dat er zijn problemen binnen de groep, dat ik ook zeg van, kijk, ik versta dat. Weet je hebt allemaal aparte karakters, je hebt allemaal andere interesses, andere ideeën, andere meningen. Dus een meningsverschil mag en kan, maar doe dat op een respectvolle manier, want je hebt elkaar nodig hier in deze situatie. En je doorheen de tijden merkt dat ook echt wel van, die zijn wel een hulp voor elkaar, ze nemen het op voor elkaar. En dat vind ik wel mooi om te ervaren.
Als dure olie over uw voeten als zoete wijn. Voor u te drinken, laat zo mijn leven een loflied zijn voor u. Als kostbaar zilver, voor in uw tempel het mooiste goud. Om u te schenken, laat zo mijn leven een loflied zijn voor u. Abba, ik hou van u. Abba, ik hou van u.
Ja, je zei, je komt terecht in een groep die je niet hebt gekozen. En je bent van de ene groep die je niet hebt gekozen naar de andere groep gegaan die je niet hebt gekozen eigenlijk. Hè? Want ik denk, gemeenschapsleven is sowieso uitdagend. Herkende je een beetje diezelfde struggles die je had toen je in het internaat kwam om in die groep te komen, als in hier in het religieuze leven dan?
Ja, misschien wel. Alleen was het dan meer gedisciplineerd, laat maar zeggen. Ja, als jongere, je floept er alles van uit. Er is, allee. Dus zussen hebben dat dan wel weer, die zijn wel gemanierd, laat maar zeggen. Maar je merkt ook van, ja, er zijn meningsverschillen waarvan dat je soms denkt van, ja, ga je daar nu serieus ruzie over maken? Allee, ruzie. Pas op, ik zeg nu niet dat we hier op de tafel slaan of zo, maar dat er zo discussies zijn dat je zegt van, allee, serieus. Maar voordat je het weet dat je zelf in discussie zit, dat je zegt van, ja, moet ik daar nu serieus ruzie of discussie over aangaan? Het is nu eenmaal een meningsverschil. Maar het vraagt inderdaad echt wel soms om jezelf te vergeten. Om te kunnen leven met zussen dat je niet hebt uitgekozen, die een andere mening hebben. Wat dat niet wil zeggen dat voortdurend is, maar dat kan zeker en vast gebeuren. En je merkt dat ook wel, ergens heb je het dan ook ergens geleerd op het internaat om al toe te passen in het klooster. Het niveau is wel heel anders. Je merkt ook wel bij de zusters, van dat loopt niet uit tot een scheldpartij of ruzie of bekvechten. En achteraf komt er wel een verontschuldiging als er een discussie is geweest, via het kapitel of rechtstreeks. Maar ja, het leren leven elkaar is inderdaad ook in het klooster van toepassing. Ja.
Je haalde een aantal elementen aan die hier onder de jongeren wordt beleefd. Hè? Dus de gebedsgroep, de bron. Ja. Maar ook een toewijdingsgebed dat gebeden wordt, of een gebed dat de zusters doen. Kan je daar iets over uitleggen? Waaruit bestaan die gebedsmomenten? Zijn de jongeren verplicht om daaraan deel te nemen? Hoe werkt dat eigenlijk?
Vroeger als internaat was dat wel een verplichting. Dus dat waren 's morgens en 's avonds, hadden wij, was dat 10 minuutjes of zo, kwamen wij samen met heel het internaat en dan werd er voorgelezen uit het evangelie van de dag, werd daar een woordje uitleg aan gegeven of werd er een gebed gekozen. Soms waren er ook leerlingen waarvan we wisten van er zijn problemen thuis of er is iemand gestorven, een grootmoeder of zo, dat die zussen dat ook aanhaalden en dat er daar ook als groep voor werd gebeden. Sinds dat we nu overgeschakeld zijn naar welzijn, mogen wij kinderen niet verplichten. Wat dat we dan wel doen is, we komen dan even samen en dat is nu niet dat wij verplicht dan gaan bieden. Maar dan het moment dat we samenkomen van, zijn er zaken bij ons aan het hart liggen? Willen wij dat kwijt? Dus op een of andere manier komt het er wel op neer van, we bidden ervoor. En het is heel raar, maar vele jongeren vragen ook echt om gebed als er problemen zijn. En dat vind ik wel mooi dat dat gelijk, desondanks dat dat niet wordt opgedrongen, dat dat toch wel in de kinderen leeft van, ook bij de kleine kindjes, zij gaan dan gaan slapen. Hè. Wij geven wel, zoals gewoonlijk, een kruisje. Oké, moesten ze dat niet willen, doen we dat ook niet, maar we hebben dat tot nu toe nog niet meegemaakt. En dan komt er sowieso ook nog een gesprekje los en dan kan dat gebeuren dat een kindje echt heimwee heeft naar mama of papa. Ja, we gaan slapen, dat is confronterend voor zo'n kinderen. En dan hebben we daar een gesprek over en dan komt er automatisch de vraag van, gaan we voor mama en papa bidden? Dus automatisch, 's morgens en 's avonds wordt er wel iets van gebed gedaan, maar dat komt eigenlijk meer vanuit de kinderen. Ja. Ik heb nu ook nog gehoord dat er doorheen de weekends, dat er hier jongeren zijn, of het is hier een jongere die zijn interesse gevonden heeft in de Bijbel, zonder dat wij dat hebben opgedrongen of zo, maar die is daar zelf mee aan de slag gegaan. En dat is heel mooi om te zien dat hij daarmee anderen ook aansteekt, tussen haakjes. Dus dat er ineens 2 jongeren zijn, van 1 van 15, 1 van 17, die zich gaan verdiepen in de Bijbel en dat daar echt gesprekken rond hebben. Dus het gebed is zeker nog aanwezig, alleen wordt dat niet uitdrukkelijk gezegd van nu gaan wij, dat komt eigenlijk meer vanuit de jongeren. En sowieso, als we bijvoorbeeld 's morgens aan tafel uitgebreid ontbijten, dus als alles mag en alles kan, weten ze dat er een feest is. En dat vraagt dan ook natuurlijk van, wat is dan te doen vandaag? Ah, en dat geeft dan wel een gespreksonderwerp van, het is bijvoorbeeld vandaag het hoogfeest van, of we vieren het naamfeest van, en dan vertelt ik over die heiligen. Dus het is zeker wel nog aanwezig, alleen is de vraag meer vanuit de kinderen, zonder dat het wordt opgedrongen.
Ja. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de evoluties die er zijn in de maatschappij. De gevoeligheden die onze tijd kent tegenover geloof en dergelijke meer. Maar het kan natuurlijk niet anders dat kinderen die in deze omgeving terechtkomen, jullie dragen Jezus Christus rond de hals, hè? Het kruisje dat jullie dragen, altijd heel zichtbaar, heel duidelijk. Dat kan niet anders dat het op een of andere manier vragen oproept.
Zeer zeker. Ook als je naar de dagsluiting gaat of naar het avondgebed, maar wat is dat? Het gebeurt dat er kinderen meegaan, wat dan niet altijd gebeurt. Alleen soms is dat ook een beetje te lang voor hen. Maar er is interesse. Ook uw levensstijl, wat dat je doet, zeker kinderen vragen daarachter, jongeren vragen daarachter. Er zijn ook jongeren die hebben gezegd van ja, hoe weet je dat dan dat uw weg is? Er is er ook een jongetje geweest, ondertussen is hij wel al ouder, die ook echt getwijfeld heeft om broeder te worden. En dan zijn we daar letterlijk mee naar de bibliotheek geweest. Allee, ook omdat die boeken wou lezen van wat is dat? Wat is godsdienst? Wat is het geloof? Dus zeker, het is zichtbaar. En we moeten ook niet verloochenen wie dat we zijn of waarvoor we leven. Dus als die vragen er zijn, gaan we daar zeker en vast op antwoorden. Zonder een blad voor de mond te houden natuurlijk.
En natuurlijk ook, hè, zoals we al eerder hebben gezegd, het feit dat jullie een duidelijk habit dragen, ook een zichtbaar teken naar de kinderen, naar de wereld toe, waar jullie voor staan. Liefde, hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is liefde?
Liefde is de personen die je op je pad tegenkomt heel graag zien, maar ook in functie, als ik nu denk als opvoedster, vind ik liefde ook, je draagt de liefde Gods uit. En het stelt dus heel vaak de vraag van wat zou Jezus doen in deze situatie, zou Jezus reageren? Maar liefde betekent tegelijkertijd ook voor mij begrenzen in functie van beschermen van de kinderen die je graag ziet. Als zij een pad opgaan of als zij keuzes maken of als zij vragen stellen waarvan je weet van dit is echt niet oké. Dat je uit die bezorgdheid ook ergens grenzen stelt uit liefde voor een kind. Is dat voor mij ook al een definitie van liefde? En dat zet je ook om in daden, uiteraard. Hè. Dingen dat je anders nooit zou doen, waar dat je toch moet overzetten. In die zin, vergaderingen, naar rechtbanken gaan. Op zich, dat is iets wat ik niet zo graag doe. Dat is ook een plek dat ik liever niet ben. Maar je weet, ik ben daar een stem voor de kinderen ook. De kinderen, ik ben ervan overtuigd dat vele kinderen daar ook achter staan van, alsjeblieft, ga daar ook naartoe. Dan doe je dat uit liefde voor de kinderen, ga je daar naartoe. Terwijl ik weet, van ik zal het voor mezelf bij wijze van spreken nog niet eens doen. Maar uit liefde voor een ander wil ik daar aanwezig zijn om, als je bepaalde dingen hoort, die niet stroken met hetgeen wat een kind gezegd heeft of gedaan heeft, dat je daar wel bij kunt zijn van te zeggen van, zo is het niet helemaal gegaan. Ook ik heb nog geweten dat een jongere van mijn leefgroep opgepakt geweest is. Die heeft ook een nacht moeten verblijven in een cel. Ik heb toen ook mijn moed bij elkaar moeten rapen om daar contact mee op te nemen. Om aan te geven van, kijk, ik ken die jongeren al van sinds dat hij heel klein is. Ik versta dat de reden waarom dat hij nu vastzit, dat gegrond is om hem vast te houden. Maar ik ken hem en weet dat hij bepaalde uitspraken die hij gedaan heeft, bepaalde daden waarmee hij gedreigd heeft, dat hij dat nooit zou doen. Nu, uiteindelijk, dat heeft niet veel uitgehaald. Maar ik heb wel proberen duidelijk te maken van die jongen zit echt in een heel moeilijke situatie en heeft een supergoeie inborst. Desondanks wel dat de uitspraak dat hij gedaan heeft. Hè. Maar dat je uit liefde voor een kind toch bepaalde zaken gaat ondernemen. Dat je zegt van ik durf dat niet. Maar dat je door die liefde dat je een kind of een jongere graag ziet, dat je daar bijna niet over nadenkt, dat je een telefoon pakt. En dat je gaat denken van ik heb dat gewoon gedurfd of wat. Maar ja, dat is die liefde die u duwt, die u daartoe, zonder dat eigenlijk heel veel moeite kost. Ja, liefde is misschien tegelijkertijd ook een beetje slapeloze nachten, omdat je bezig bent met uw gasten, met hun toekomst. Als het wat minder goed loopt, uiteraard, je bent daarmee bezig. Maar dat ik ook heel vaak moet zeggen van, Jezus, zijn ook uw kinderen. Ik ga nu mijn ogen sluiten, zorg jij daarvoor. Het zijn uw kinderen, zorg dat er een oplossing komt, helpt, geef me inzichten. Ja, ik kan heel ver gaan in die liefde, maar ja, ik vind het moeilijk om heel kort en in een paar woorden te beschrijven wat dat liefde voor mij is.
Ik denk dat duidelijk is dat het heel veel facetten betreft en uiteindelijk allemaal vanuit Jezus zelf komt. Terwijl u aan het spreken was, kwam de idee van Advocata Nostra, hè, de voorspreekster, onze lieve vrouw is de moeder bij uitstek. Beleeft u dat ook op diezelfde manier, een beetje de voorspreekster te zijn van de kinderen? En wat is de rol van Maria voor u daarin?
Ja, dus Maria, ik heb daar ook altijd een grote devotie voor gehad. Als ik bad, was dat heel vaak vaker tot Maria dan tot Jezus. Omdat je wel een connectie voelt met Maria. Je voelt ergens een geborgenheid, een tederheid, die moederlijke liefde. Dat jij ook wilt uitdragen naar de kinderen. Dat je ook ergens wilt en hoopt een voorbeeld aan Maria te hebben. Voorspreker zijn voor de kinderen ben ik zeker en vast ook al een paar keer geweest. En ook gegrond, niet omdat ik zeg van ik ga ze hier even beschermen. Als het nodig is, bepaalde handelingen moeten gebeuren uit voorzorg, waarvan dat ik weet van het is nodig, dan laat ik het ook begaan. Maar als ik merk dat bepaalde mensen een verkeerd beeld krijgen van een kind omwille van één daad dat ze gedaan hebben, terwijl ze de rest van dat kind niet weten of kennen, dan is dat inderdaad al verschillende keer geweest op school, dat ik echt aangeef van, alsjeblieft, sta u daar niet blind op. Want dat is een meisje of een jongen met een heel goede inborst. En die werkt zijn probleem of haar probleem op een verkeerde manier uit. En dat is wat dat jullie hier net zien, dat is heel jammer. Ik ga daarvoor niet in detail vertellen wat een kind of jongere meemaakt in zijn leven, maar probeer wel duidelijk te maken aan de leerkrachten van het is heel moeilijk voor die jongeren thuis. En dat is af en toe een potje dat overkookt en dat werken ze dan op toevallig. Ja, als je stil moet zitten achter een lessenaar, 8 uur aan een stuk en een leerkracht die al niet goed gezind is, maar je hebt net bericht gekregen van thuis van je bent niet meer welkom. Je krijgt geen geld meer en zie maar dat je plan trekt en je zus en je broer zie je nooit meer. Maar ja, daarmee zit jij achter de lessenaar, dan komt er ineens een leerkracht ook een keer lelijk doen tegen u. Ja, dan kan dat een keer ontploffen. En dat is wat een leerkracht dan ziet van, hé, wat een brutale. Maar ja, je weet de achtergrond niet en je weet eigenlijk verder de inborst ook van zo'n jongere niet. En dan probeer ik wel een voorspreker te zijn van, of voorspreekster te zijn van deze kinderen en jongeren, waarvan dat je weet na zoveel jaren van, zo zijn ze niet. Dit is wat jij nu net hebt meegemaakt en ziet, maar zo zijn ze niet. Dat ik ook zo probeer te zeggen, van probeer ook naast die lessen gewoon een keer even spontaan contact. Dat je ook leert van, of ziet van, maar die zijn ook inderdaad helemaal anders. Dus en ja, Maria, ja, die geborgenheid, nog een keer, die geborgenheid, die warmte, die rust. Vooral, ik ervaar meer Maria als de vrouw van rust. Ook die liefde, dat je dat ook probeert door te schijnen naar de kinderen, wat dat mij niet altijd lukt, hè. Ik ben ook nog altijd iemand die wekelijks naar de biecht moet gaan, dus ik slaag daar ook niet altijd in. Maar het is zeker een richtlijn, een voorspreekster. Ik heb ook altijd paternosten in de zakken. Dat ik ook soms zeg van, even een keer de paternosten vastgrijp, oh, Maria, help.
Als jonge vrouw een engagement voor het leven aangaan, want misschien moeten we daar even over hebben, hoe gaat dat in zijn werk? U treedt binnen als zuster. Ik veronderstel dat daar een periode van... Kunt u een beetje uitleggen hoe dat die weg gegaan is?
Dus als 16-jarige werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de gedachte, waarom geen kloosterleven? Eerst was daar heel veel opstand in. Ik denk dat dat ook heel normaal is. Dat daar een opstand, en ergens ook ergens misschien wel gezond is, als dat er is. Ik denk dat daar helemaal niks verkeerd aan is. Dat daar eerst een gevecht aan vooraf gaat. Want je laat ergens je toekomst vallen en je laat het ook los en je neemt eigenlijk een stap in iets dat je niet vertrouwd in bent. Een huwelijk, je weet hoe dat eraan toe gaat. Weet je, je leert iemand kennen, verloving, je gaat trouwen. Oké, je weet niet hoe dat het leven daarna zal zijn met deze betreffende man of vrouw. Maar het is iedereen doorgaat, de meesten gaan dat pad, dus dat geeft ergens meer zekerheid. Voor mij was dan het kloosterleven veel onzekerheid. Van, wat is dat? Ga ik dat volhouden? Is dat wel mijn leven? Is dat wel het pad dat God van mij wil? Dus heel veel onzekerheid. Ik ben daarmee in gesprek gegaan, ook met zuster Pascal toen. Zij heeft me toen doorverwezen naar een priester, waar dat ik op regelmatige basis gesprek mee had, ook om dat onderscheid te kunnen maken. Mm-hmm. Wij maakten ook een reis naar Israël, wat dat ook, denk ik, meer gestimuleerd heeft om het pad van kloosterling te volgen. In 2010, in dat jaar, heb ik dan voor de eerste keer ook een brief geschreven naar de overste, dat mij dat wel bezighoudt. Het was voor mij ook een soort geruststelling, dat ik ook wist van, het is niet omdat je intreedt, dat je meteen ook die beslissing is dan ook definitief. Dat is het niet. Dus je krijgt echt wel de tijd tijdens die 6 jaren van voorbereiding onderscheid te maken van je leert het kloosterleven kennen, je leert het gebedsleven kennen. En dan heb je eigenlijk in die tijd ook de tijd om uit te maken van is dit het? Past dit bij mij?
Voor u is...
Dus dat gaat dan over een jaar postulaat, dus dan ben je in gewone kleding nog. Als jij voelt van, oké, ik heb het beter leren kennen, ik heb het kloosterleven al beter leren kennen, je bent meer geïntegreerd in het kloosterleven, dan maak je een brief op met de vraag van, ik zou graag de volgende stap zetten. Dat is dan het noviciaat. Dan krijg je het novice-habijt, laat maar zeggen. Dus dat is ook een habijt, maar niet zelfs als van de zusters. En krijg je een witte sluier. Dus dan ben je voor de buitenwereld zichtbaar, dat je, ja, dat is misschien raar gezegd, maar dat je al voorbestemd bent voor iets anders. Dus dat je niet meer beschikbaar bent, laat maar zeggen. En zeg je een getuigenis van opleiding tot religieuze. Dat duurt 2 jaar. Daar word je een beetje op de proef gesteld in die zin. Dan is er minder contact met de familie. Zijn je in staat om los te kunnen komen van je familie, want dan moet ook gezond blijven. Ben je dan iemand van, dat lukt niet. Emotioneel ga ik daar echt aan ten onder als ik geen contact heb met de familie. Dat is geen schande, maar dan moet je als gemeenschap kunnen optreden en aangeven van, dan is dit misschien niet de plaats voor jou. Want het is in die 6 jaar voor jou een moment dat jij kunt zien van, is dit het, maar ook de gemeenschap. Dus de gemeenschap heeft daar ook een verantwoordelijkheid in van, het moet gezond blijven voor deze persoon zelf, maar ook voor de gemeenschap. Als je bijvoorbeeld iemand bent die voortdurend in discussie gaat en over alles gaat ruzie maken en niet meegaand kunt zijn in beslissingen die worden genomen, kan dat ook heel moeilijk gaan voor een gemeenschap. Dat kan dat gemeenschap ook echt kapot maken. Ben je zelf iemand die zichtbaar achteruit gaat, psychisch, emotioneel, is het ook belangrijk dat een gemeenschap kan zeggen van, voor je eigen bestwil is het misschien beter een andere plaats te zoeken. Dus daarvoor krijg je die 6 jaar tijd. Dus maar na je 2 jaar noviciaat en je voelt van oké, ik ben bereid, ik voel dat dit het nog altijd is, maak je de volgende stap en dan doe je tijdelijke gelofte. Dus dan wordt ook elke keer besproken binnen een kleine groep van zusters, de raadzusters, van oké, de novice heeft daar aanvraag gedaan en dan wordt die ook eigenlijk beoordeeld. De zuster zelf beoordeelt haar, maar de groepzusters ook. En als dat eigenlijk in overeenstemming is met wat beide partijen zeggen, en het is oké, het zit echt goed, dan worden de volgende stappen gedaan. Dus het is niet dat dat echt een bevlieging kan zijn. Er wordt echt wel over nagedacht door de persoon zelf als door de zusters. Uiteindelijke gelofte is dan 3 jaar, dus dan heb je het habijt, zwarte sluier, alleen de ring is zilver. En dan dus na die 3 jaar, dan vraag je de eeuwgelofte aan. En als dat dan ook wordt goedgekeurd door de overste en de andere zusters, dan zet je een stap bij de eeuwgelofte. En dan is het eigenlijk, wordt wel verwacht, dat die stap ook definitief is. Uiteindelijk, je kunt altijd weggaan, hè, weet je. Er is niemand die je met handboeien gaat vastbinden. Maar dus na die 6 jaar, moet je toch voor jezelf kunnen aangeven, oké, dit is een beslissing die ik nu echt maak en weet wat ik doe, weet welke stap dat ik nu zet en weet dat het voor eeuwig is. Oh ja, tot als je sterft uiteraard. Maar dus je hebt 6 jaar tijd. En dat vind ik wel positief. Het is een apart leven en dat vraagt wel tijd voor onderscheidingen, nadenken en erin leven. Dus ik vind het wel positief dat daar 6 jaar over gaat, bij wijze van spreken. Ja,
want ik zie een gouden ring aan uw hand. Dus dat betekent dat u dat engagement bent aangegaan. Misschien bij wijze van besluit zou ik nog willen vragen aan u. Stel, er luistert iemand die met die vraag zit, roept God mij? Misschien wel bij de Zusters van Liefde in Korte Mark, misschien wel in dat apostolaat om voor kinderen te zorgen, want dat is toch wel heel centraal in jullie leven. Wat zou je die persoon aanraden? Bieden jullie zelf een mogelijkheid om bijvoorbeeld tot onderscheiding te komen of dat eventueel hier kennismaken met de gemeenschap mogelijk is?
Nu, het eerste vind ik, of ja, het belangrijkste vind ik van praat erover. Het gevaar is van zwijgen en ik onderdruk het, maar dat werkt niet. Dus dat gaat u niet gerust laten, dat maakt u ook niet gelukkig. Dus ik vind het heel belangrijk om erover te praten. Met name met een priester. Moest er toch een verlangen zijn of een bedenking zijn van, misschien toch bij de zusters van Kortemark, is er zeker een mogelijkheid tot kennismaking. We staan daarvoor open. Zelf heb ik ook regelmatig meegedaan aan, geen kennismakingdagen, dat wordt niet zo genoemd, maar dan werden er wel dagen afgesproken dat ik hier in het weekend was, dat ik echt een volle meeleefde met de zusters, dus die mogelijkheid is er zeker. En is er ook hier mogelijkheid tot het spreken van een priester, die op een neutrale manier, dus die priester is geen directeur van hier, dus dat zijn priesters van buitenaf die ook wel komen, die ook al jarenlang ervaring hebben, dus die ook wel weten over wat dat ze spreken en wat dat ze doen. En die helpen zeker bij het maken van onderscheiding. En ik wil daarbij ook wel een voorbeeld geven. Er zijn nog jongeren geweest die ook echt dachten van ik zit met een roeping, die daar ook gesproken mee hebben met die bepaalde priesters, waarvan dat wij nu weten dat die getrouwd zijn. Dus het wordt niet zo gezegd van oké, als ik met die priester ga, ja, die gaat trekken naar het klooster. Dat is niet zo. Dus ik ben wel blij dat ik ook zo'n voorbeelden kan geven van er zijn ook meisjes die waarvan dat we wisten, als ze 15, 16 waren, die al een paar keer laten vallen van ja, maar ik zou wel willen intreden, waarvan dat wij nu weten, die zijn getrouwd en hebben kinderen. Ja. Dus het is niet automatisch dat je dan denkt, ja, maar die gaan me daar binnen trekken. Dat is niet zo. Dus er wordt wel neutraal in gehandeld, laat maar zeggen. Dat vind ik wel belangrijk om te weten.
Ja, ik zou zeggen, mocht u zich geroepen weten, kom zeker eens kennis maken met de zusters hier. Zuster Catharina, dank u wel. Dank u wel voor uw engagement, voor de rest van uw leven. We bidden er zeker voor. Dank u wel ook voor de tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. Is er misschien nog een boodschap die je zou willen meegeven aan de luisteraars van Radio Maria?
Blijf bidden voor onze congregatie, blijf bidden voor onze kinderen. Ja, dat is het belangrijkste misschien. En bidden voor u ook, voor al de vragen die je mij nu gesteld hebt.
Dat is nu de tweede keer dat een zuster vraagt om te bidden voor mij, want ik maak het dan hier zeer lastig en moeilijk. Maar ik voel me altijd zeer welkom, ook onze collega's. We zijn zeer dankbaar ook dat Radio Maria hier een studio heeft, dat we met jullie verbonden mogen zijn tijdens de Vespers en tijdens de Eucharistie. En we vinden ongetwijfeld nog wel momenten in de toekomst om elkaar te treffen.
Dank u wel.
Viva dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas, pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Na onze kennismaking met de Zusters van Liefde te Kortemark staan we op het punt om hier de elektrische fiets te nemen en helemaal onze tocht te beginnen. Beginnende dus bij de Zusters van Liefde in Kortemark fietsen we helemaal naar Roeselare. Dat is hier toch een eindje vandaan, een goed uur fietsen, eer we daar aankomen. En van daaruit gaan we naar Moorsleden, waar we kennis zullen maken, onder meer met pater Lievens, om zo naar Dadizelen te gaan. Ook de plaats trouwens waar het tweede huis van de congregatie van de Zusters van Liefde gevestigd is. En zo nemen wij zeker alle intenties van alle zusters met ons mee, van moeder Godelieve, van zuster Catharina en van alle andere zusters die hier ondertussen zeker al ruime uren bezig zijn met hun naarstige activiteiten en het drukke leven hier in het klooster hebben aangevat. Zo, wij gaan de fiets op richting Roeselare. We nemen u zeer graag mee hier in West-Vlaanderen. We zijn nog maar goed vertrokken. U hoort ook het verkeer hier aan mij voorbij gaan. En we zijn in West-Vlaanderen op weg naar Roeselare. En we staan hier letterlijk op de grens tussen Kortemark en Torhout. Aan mijn rechterkant zie ik hier een bord. Torhout en aan mijn linkerkant Kortemark. En en passant zag ik hier een heel mooi klein kapelletje op een erf van een woning hier vlakbij de weg die we hebben gekozen om naar Roeselare te gaan. Ik heb mijn zwart stalen ros, jawel, u hoort het, de kleur is een beetje veranderd. Dat heeft te maken met het feit dat ik het grote geluk heb om een hele goede, mooie elektrische fiets te mogen gebruiken van een van de jonge mensen die bij de Zusters van Liefde in Kortemark op het internaat verblijven. Ik vond dat ongelooflijk. Een jonge gast van 17 jaar die onmiddellijk zonder blikken of blozen bereid was om zijn mooie elektrische fiets met mij te delen. Dus dank zeker aan hem en ook aan de zusters. En we staan hier bij een klein kapelletje met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En daaronder staat Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. Wel, dit lijkt me een goed moment om even halt te houden, dierbare luisteraars. We zijn echt wel op pelgrimstocht. En pelgrimstocht, dat is niet alleen een beetje cultuur, een beetje toerisme, genieten van het mooie weer en van ons mooie land. Maar het is zeker ook gebed, hè? Want we willen denken aan God op onze weg. We brengen God, we ontmoeten God. En we ontmoeten natuurlijk langs alle Vlaamse wegen Maria zelf. Wel, laten wij samen met u allen, laten wij een wees gegroet bidden. En vragen wij aan Onze Lieve Vrouw om ons te begeleiden ook deze dag op weg naar Dadizele. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons en bid ook voor de mensen van wie dit stukje grond en de woning is. Alle mensen die hier op bezoek komen, die hier voorbij komen. Voor hen bidden wij zeker. We gaan terug het zwarte stalen ros op, richting Roeselare. En we nemen u graag mee. En zoals beloofd zijn we in deze aflevering wel degelijk de fiets opgesprongen. Een volgende keer mag ik u meenemen naar een pittoresk voorpleintje van de Sint-Jacob de Meerdere Kerk in Gids, alvorens wij aankomen in Roeselare. In Roeselare zelf zullen we ongetwijfeld kunnen kennismaken met de familie Rodenbach en gaan we langs een sprookjesachtig kasteel en ontmoeten daar twee avonturiers. Dat is voor een volgende aflevering, onderweg naar Roeselare, naar Moorsleden en Dadizele. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat. Van harte dank, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.